Nou, opnieuw welkom. Ik zal eerst even voorstellen aan de mensen achter de tafels. Voor Frans en Laura Bromet hoeft dat niet meer, neem ik aan. Die hebt u net kunnen zien. Helemaal rechts ziet u Gabriel van der Brink. Cultuursocioloog, filosoof. Corrigeer me, Gabriel, als ik het niet juist heb. En formeel, in formele zin, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en de Politieacademie. Naast hem Mariette Hamer, oud-fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, oud-gediende in het parlement en opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamer. Ik denk dat we er wijs aan doen de les van Chris van der Heijden in de documentaire te harte te nemen. Dus we gaan eerst het probleem analyseren en kijken of we daarna ook tot een oplossing kunnen komen. Van der Brink. Je merkt aan de reacties in de zaal dat wat Bromet in de film laat zien zeer herkenbaar is, een herkenbaar probleem. Kennelijk lopen veel mensen er tegenaan. En ik denk dat de kern van het probleem is, als ik dat even mag formuleren alvast, daar waar Bromet signaleert, we zijn geen samenleving meer, dat onder andere kan komen door het feit dat door de schaalvergroting het vertrouwen uit organisaties in het onderwijs, de zorg, de kunsten is verdwenen. Dat zag je bij iedereen terugkomen. Er is geen basis van vertrouwen meer en een samenleving kan niet zonder vertrouwen. Ik geef een voorzet, maar misschien denkt u er heel anders over.
En je wilt dat ik dit probleem nu eerst analyseer? Dat kan.
Dat kan je doen ook te reageren.
Laat ik om te beginnen zeggen dat de film was een feest van herkenning voor mij. Ik heb hem anderhalf keer gezien, namelijk één keer thuis om alvast mee voor te bereiden. En ik kwam net halverwege binnen, dus de tweede helft heb ik de tweede keer gezien. En het interessante is dat de film beter werd toen ik hem de tweede keer zag. Dus dat vind ik een interessante observatie. Maar waarom is de feest van herkenning? Nou ja, ik heb in Tilburg samen met anderen, al doe ik al 5 jaar lang onderzoek naar dit soort problemen. En het is ook in onze analyse inderdaad zo dat door allerlei processen van schaalvergroting en wat daarmee samenhangt natuurlijk, management en doelmatigheid en al die dingen. Kijk, de economen hebben de macht gegrepen en die maken ons wijs dat je zo moet organiseren. En de regering en alle anderen luisteren daarnaar en iedereen denkt dat het zo moet. En de meeste professionals, daar concentreren wij ons op, die hebben het nakijken. En dat is erg spijtig, maar zo is het. Dat is inderdaad een deel van het probleem. Hoe je het moet oplossen, gaan we het straks over hebben. Er waren 2 vragen die mij opkwamen. Ik zou wel aan de zaal willen weten, ook omdat ik de instemming hoorde, in hoeverre er nu in deze zaal mensen al van tevoren wisten dat het zo was, of dat er ook mensen in de zaal waren die door deze film op andere gedachten zijn gebracht. Want het is heel gemakkelijk om mensen bij elkaar die allemaal tegen schaalvergroting zijn, ja, en dan is de film altijd een succes. Maar en dat is kunnen we de film maken, maar dat we moeten ook degene overtuigen die, of zien te bereiken, die misschien anders is. En een tweede vraag die ik even naar zo wil brengen, is niet een teveel aan herkenning, zal ik maar zeggen, maar meer een zeker tekort aan herkenning tussen de 2 generaties die daar zitten. Ik vond het wel opmerkelijk dat Frans Bromet zo weinig herkende in het idealisme van zijn dochter. En ik vind zelf, op grond van mijn eigen analyse, denk ik dat daar de oplossing zit naast hem, maar hij herkent hem niet.
We gaan zo de vraag,
deel van het probleem, hè?
We gaan zo de vraag aan de zaal voorleggen. Ik stel voor dat we eerst een rondje langs de panelleden maken, zoals dat heet. Ik vind het eigenlijk een verschrikkelijke uitdrukking, een rondje langs de panelleden maken, maar ik wist even geen alternatief. Als u vragen hebt, dringende vragen, staat u op en stelt u hem. Maar we kunnen ook proberen het iets geordend te doen door het aan het eind in te lassen. We hebben officieel 3 kwartier, maar daar trekken we ons niets van aan als we het allemaal boeiend blijven vinden. Mevrouw Hamer. Ook ik ervoer aan de reactie in de zaal dat het een heel herkenbaar probleem is dat aan de orde wordt gesteld. Of mensen zagen voor het eerst, dit is er aan de hand, dat kan ook zo zijn. En ik heb zelf ook het idee dat het probleem van schaalvergroting al 15, 20 jaar wordt erkend, ook als een probleem. Hebt u een verklaring als politica hoe het dan komt dat dat proces toch maar blijft doorgaan? De politiek zo weinig reageert op die kennelijk breedlevende zorg. over het ondermijnende effect dat dit proces op wezenlijke domeinen van zorg, onderwijs en kunsten heeft.
Oeh, dat is wel een vraag wat om veel doordenking vraagt. Kijk, mag ik eerst iets over de film zeggen? Want ik vond de film ongelooflijk mooi. En degene die naast me zat, die heeft me volgens mij ook een paar keer flink horen uithalen. En dat komt omdat de film natuurlijk heel erg gaat over, zeg maar, wat je zelf ook herkent, wat je ervaart. Hè, die mevrouw aan de telefoon. Dat hebben we natuurlijk allemaal regelmatig. Mij staat de manager van het ROC het meest voor ogen, die er maar 50 miljoen naast zit, maar dat blijkbaar geen enkel probleem vindt. Dus er zit heel veel herkenbaars in. Er zit de problematiek van de schaalvergroting in. Maar er zat voor mijn gevoel, en daarom vind ik het zo'n mooie film, ook nog een heel ander thema doorheen. En dat is, zeg maar, het verschil of je optimistisch of pessimistisch naar iets kijkt, waarbij ik eerlijk gezegd de neiging had om mee te gaan in het pessimisme, maar het optimisme natuurlijk er wel de hele tijd doorheen zit. En dat is misschien, dan even terugkomend naar jouw vraag, ook wel wat deel van dit probleem is. Als het gaat om schaalvergroting, is er natuurlijk heel lang naar gekeken alsof het een, dat wil ik overigens jou niet in de mond leggen hoor, maar alsof het een oplossing was en alsof het iets positief was. Ik kom zelf, voordat ik de politiek ging, uit de volwasseneneducatie. En daar had men op een gegeven moment echt het gevoel, als we het nou met meer doen en we maken iets meer substantie, dan kunnen we meer. En er is een grens aan. En die grens is eigenlijk overschreden. En ik denk dat de politiek dus heel lang met die optimistische blik heeft gekeken en gedacht, heeft voordelen. Ik heb zelf het meeste altijd het onderwijsbeleid gevoerd. Daar hebben we op een gegeven moment ook wel gevoeld dat het niet goed ging. Daarom is dat onderzoek Dijsselbloem destijds ook gekomen. En zijn er ook een aantal conclusies uitgetrokken. Maar het heeft dus ook wel een beetje te maken, voor mijn gevoel, met hoe kijk je er nou naar? En op een gegeven moment zie je natuurlijk dat totaal de verkeerde tendensen binnenkomen. Kijk, dat grote schoolgebouw heeft voor mijn gevoel helemaal niks meer met schaalvergroting te maken. Dus een soort gekte die bij die managers doordringt. Hetzelfde, ik vond zelf in de tijd dat ik er werkte, in de volwasseneneducatie gingen ze samenwerken met de mbo's. Toen kwamen de auto's met chauffeurs. Dat had niets meer met onderwijs te maken. Nou zat ik in die kleine sector volwassenenonderwijs, dus wij kwamen nooit aan die chauffeurs toe. Maar bij die mbo's-directeur zag je ze veranderen van de spijkerbroek naar het pak en et cetera. Dat heeft voor mijn gevoel niks met dat hele proces te maken. Het is een cultuur die gaat ontstaan. Ja, en deze directeur van in de film staat natuurlijk helemaal symbool voor die cultuur. Ja. Dat is voor de politiek moeilijk, zeg maar, denk ik, om te veranderen. Neemt niet weg dat ik denk dat de politiek veel te lang met een te optimistische blik naar al die schaalvergroting et cetera heeft gekeken.
Als we het woord schaalvergroting nou zouden vangen door marktdenken, is daar niet het probleem aan de orde? Dat marktdenken is binnengedrongen in domeinen die we vroeger niet aan de markt overlieten?
Ja. Nou ja, het is zelfs begonnen in sectoren waar misschien helemaal de markt nooit binnen had moeten komen en die we nooit meer wegkrijgen. Ik ben vanaf het begin van mijn Kamerlidmaatschap woordvoerder kinderopvang geweest. Ik heb nooit begrepen wat de marktwerking daar te zoeken heeft, maar hij is er niet uit te krijgen. En die hele sector was veel meer tot bloei gekomen en niet zo'n jojo-beleid als het geen marktwerking was geweest. Dus dat ben ik met je eens. Maar schaalvergroting is ook weer niet alleen marktwerking. Dus het heeft met. Maar dat punt van die cultuur, waar slaat cultuur op een gegeven moment zo naar binnen, is volgens mij wel een belangrijk punt.
Oké, we gaan. Stelt u daar straks een scherpe vraag over, daar komen we bij terug. Ik breek u nu even af, want we zouden eerst nog even hier hebben. En u krijgt straks de weer. Laura Bromet. Het is een onverwoestbaar optimisme waarvan jij blijk geeft in de film. Maar misschien is het een generatie kwestie. Ik had hetzelfde gevoel als jouw vader. dit is zo'n... Je kijkt zo tegen het grimmige gezicht van de macht van managers die niet te breken lijkt, dat het erg veel moeite kost om daar optimistisch over te blijven en vooruitgang te blijven zien.
Op welk moment had u dat gevoel in de film?
Toch wel, als even nu voor mezelf sprekend, als ik zie dat op een school over omzet wordt gesproken of over efficiëntieverhoging, over producten in de zorg, dan denk ik, het is wel behoorlijk zwaar uit de hand gelopen, dit probleem. Hoe blijf jij, hoe hou jij het optimisme overeind als je ziet dat het zo ver in al die organisaties is doorgedrongen, dit verschijnsel?
Ja, kijk, als je een probleem ziet en je denkt dat er geen oplossing is, of je wil je erbij neerleggen, of je ziet het alleen als probleem, dan kan je beter in bed blijven liggen. Dan weet ik niet of hij het doet. Doet hij het eigenlijk?
Ja, hij doet het.
Je moet hem alleen dichterbij houden.
Oké. Okay. Kun je beter in bed blijven liggen?
Ja, of er een film over maken.
Of er een film over maken. Maar kijk, ik heb de film nu iets van 13, 14 keer gezien. En het is niet zo dat ik die problemen niet zie. Maar toen mijn vader mij interviewde, toen zocht ik ook een referentiebeeld van waar heb ik dan last van. En het is zo dat ik er in mijn dagelijks leven gewoon niet zoveel last van heb. Als ik naar de film kijk, dan zie ik wel dat het een probleem is. En dan is het ook niet zo dat ik aan de kant sta van de schaalvergroting en mijn vader aan de kant van de kleine schaal. Dus dat is gewoon een tegenstelling die er niet is. En dat zie je ook aan het einde van de film. Als ik er zelf mee geconfronteerd word en denk van nee, dit gaat te ver. Hier moeten we een halt toeroepen. Dus het is wel heel makkelijk om mij weg te zetten als een optimist die het allemaal wel best vindt. Maar dat is niet zo.
De film moet er uitgezonden worden, Frans Bromet. Maar je hebt al verschillende discussies in het land over dit onderwerp gehad. En ook in, nogmaals, je ziet hoe herkenbaar jouw analyse van dit verschijnsel is. Er is kennelijk toch wel een breed gevoel dat wat je aan de orde stelt aangepakt moet worden. Dus wat dat betreft zou ik inderdaad wat optimistischer wezen.
Nou ja, je ziet hier en daar ook wel optimistische ontwikkelingen. Hè, die zijn ook wel bekend, hè, zoals buurtzorg, waar geen managers zijn. Het Slotervaartziekenhuis, waar alle managers uitgedonderd zijn. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Dus er is wel vooruitgang mogelijk. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het is zoals Chris van der Heijden het zegt, dat het een ontzettende moeizame operatie is die heel lang gaat duren als het gebeurt. Dus ja, ik ben niet zo pessimistisch dat ik denk van nou alles loopt vast en dit is het einde van de maatschappij of er zullen wel zeker verbeteringen gaan plaatsvinden, maar die zijn nog heel schaars.
Ben je het met mij eens dat een belangrijke rode draad in jouw film is dat het gevolg van de schaalvergroting, van het marktdenken in de domeinen die je langsloopt, zorg, onderwijs, cultuur, dat het gevolg daarvan is dat het vertrouwen in die organisaties, de basis waarop die organisaties zou moeten functioneren, wordt ondermijnd. En je zag, die leraar zei het geloof ik letterlijk, die basisschoolleraar, van ik voel me niet meer vrij doordat ik niet meer vertrouwd word in mijn vakmatigheid, in mijn vakmaatschap.
Ja, dat is natuurlijk wel heel erg gebeurd, dat het wantrouwen dit allemaal, het wantrouwen in de ander eigenlijk aan de basis ligt van deze hele ontwikkeling. Alles moet gecontroleerd worden en vastgelegd en in cijfers en in schema's worden ondergebracht. Omdat het moet gecontroleerd, het proces moet gecontroleerd blijven en dat moet dan ook kennelijk op die manier. Maar dat is de basis daarvan is wantrouwen in de ander. Een hulpverlener mag niet meer zijn eigen intuïtie volgen, maar ja, die moet gestuurd worden. Misschien doet hij het anders niet goed.
Ik krijg zo het woord. Ik wil nog twee toelichtende vragen stellen, dan geef ik u het woord. Van der Brink, een aantal jaar geleden en ook vorig jaar in een vervolgdeel hebt u geschreven over het thema van de beroepseer. In een bundel die beroepszeer heette. Dat ging precies over wat we nu hier te sprake hebben gebracht. Dat mensen die in de zorg werken, in het onderwijs werken, niet meer worden vertrouwd op hun vakmatigheid en daarmee zeg maar worden aangetast in hun beroepseer. Wat ook ten koste van dezelfde zorg en het onderwijs gaat, was meen ik een van de conclusies uit de twee bundels waar ik het over heb.
Ja, dat klopt. Maar we hebben twee boeken gemaakt. Het eerste ging over het probleem, hè, de beroepszeer. Het tweede ging over in ieder geval een begin van een oplossing en dat noemden we beroepstrots. En waarom noemden we dat zo? Dat is heel bewust gekozen, want je kunt het probleem wel signaleren, maar het antwoord, daarom zeg ik het antwoord zit naast de heer Bromet. Het gaat op een gegeven moment ook om degene die de moed heeft, of de trots heeft, of de durf heeft, of het risico heeft om ondanks die machteloosheid, ondanks het cynisme, ondanks de heersende managementtaal, toch, misschien ter plekke, misschien in het klein verband, iets te doen wat eigenlijk niet kan en toch wel zinvol is. En die kracht is er ook. Wat we op dit moment meemaken in Nederland is een conflict tussen mensen die willen controleren. Dus een manier van denken ook die sterk op controle is gericht. Dat is inderdaad vaak bij managers aanwezig. En talloze professionals. Dat gaat van wijkagent tot verpleegkundige tot zelfs rechters. Die dus op grond van hun professionele trots en eer en hun geweten zeggen, wij doen het niet zo. En dat gevecht is gaande en we weten niet hoe het gaat aflopen. Dat is open. Ik mag hopen dat de professionals meer ruimte krijgen. Maar het is zeker wel waar dat er iets veranderd is nu, vergeleken met 10 jaar geleden. Er zijn nu veel mensen die twijfelen, zeer veel mensen die twijfelen, zowel aan de schaalvergroting als aan het management denken, als aan de marktwerking. En dat hangt toch wel samen. En er zijn ook veel mensen die bereid zijn om iets anders te doen. Alleen, de grote vraag is nu, ja, iedereen moet voor zichzelf iets doen en we zijn niet georganiseerd. Het krijgt geen groot verband. Iedereen doet voor zich iets. En dat is misschien niet sterk genoeg. Daar beginnen mijn vragen. Niet mee eens?
De vraag is of je dat individueel gevoel protest eerst moet schaalvergroten voordat het een tanker kan bewegen. Of dat het individueel mag blijven.
Ik heb het woord schaalvergroting niet gebruikt.
Nee, dat maakt het gewoon.
Maar,
je moet het niet te klein blijven om het.
Het moet sterk worden, dat is iets anders.
Laatste vraag aan haar, maar dan komt u echt aan het woord. Maakt u geen zorgen. Mevrouw Hamer, moet het ook niet kijken naar de politiek als verantwoordelijke in die zin dat de politiek ontzettend gefocust is op het stroomlijnen, efficiënter maken van organisaties en daarbij wel eens de mensen achter die organisaties vergeten, om het wat clichématig te zeggen.
Jullie gebruikten net het woord vertrouwen. Voor mijn gevoel is er wat anders aan de gang. Wat eigenlijk in de politiek ook aan de gang is. Net zoals dat in die instellingen aan de gang is. En ik zou veel eerder het woord indekken gebruiken. Kijk, wat er heel veel gebeurd is, is een incident in de thuiszorg of waar dan ook. En dan wordt er actie verwacht. Dan kan de politiek, ja, wat kun je doen? Je kan een kamervraag stellen, een bewindpersoon kan antwoorden, je krijgt een spel. Je gaat er eigenlijk voor een groot gedeelte niet over. En wat gaan we dan doen? We hebben een periode gehad, dan gingen we alles monitoren. En toen moest alles gecontroleerd en opgeschreven worden. Voor een deel komen die regels uit Den Haag. Maar voor een deel decentraliseert eigenlijk dat indekken zich ook weer door. Dus de managementlagen vragen meer controle vaak dan wat uiteindelijk in Den Haag gevraagd wordt. Dus dat stapelt zich en dat komt uiteindelijk terecht bij die leraar of wijkverpleegkundige of wie dan ook waar je het over hebt. En die heeft uiteindelijk te maken met de gekte van, ik heb nog maar 50 minuten om daar te zijn en ik moet de helft van de tijd besteden aan het opschrijven, want ook die moet ingedekt zijn. En ik geloof dat, daarom had ik het net over cultuur, het heeft ook heel erg veel te maken of we met z'n allen, want dat kan niemand alleen, of we met z'n allen die indekcultuur durven te doorbreken. En te zeggen, ja, we kunnen ook een risico nemen met z'n allen. Iedereen maakt fouten. Op de werkvloer worden fouten gemaakt. Op de managementlaag worden fouten gemaakt. In de politiek worden fouten gemaakt. En hoe ver ga je nou met dat indekken? Want ik denk dat uiteindelijk in dit geval goedkoop duurkoop is geworden. Want dat er heel veel geld wordt besteed aan het opschrijven van wat mensen doen en niet meer aan het uitvoeren. Nou, daar zijn we overigens al wel een poos een discussie in de Kamer op verschillende terreinen over aan het voeren. Maar ja, dat kan niemand, hè. Dus dat kan de politiek niet alleen, dat kunnen instellingen niet alleen, dat kunnen werkers niet alleen. En ik zeg maar, de optimistische kijk zou zijn, dus zeg ik, dus het is niet alleen maar wantrouwen. Maar het is vooral angst. En angst moet je kunnen doorbreken met elkaar.
Maar het begint dus met het doorbreken van de controlezucht die van bovenaf het wantrouwen in die organisaties heeft laten zijpelen.
Ja, maar dat kun je alleen maar als samenleving, als geheel. Want als zeg maar, het mechanisme is nu, er gebeurt ergens iets. Hè, dus er worden kinderen verkracht en aangerand in een kinderopvanginstelling in Den Haag. En de minister heeft het gedaan. Dat is. En iedereen die daartussen zit, krijgt de schuld. En daar, ja.
We gaan vragen uit de zaal laten stellen. Maar ik wil even één punt.
Nou, het is niet erg als iemand de schuld krijgt. Het is alleen wel erg dat we inmiddels daardoor een systeem hebben dat iedereen, als het ware ook al die keren dat het niet misgaat, aan het tijdschrijven is, aan het controleren is, aan het regels invoeren is, wat ons als samenlevingen, nou, op zijn minst een hele hoop ergernis geeft en naar mijn gevoel ook minder professionaliteit.
U stelde een vraag, maar helaas zal die de rest van de zaal zijn ontgaan. En dat komt doordat u niet in die microfoon sprak. Even een technische kwestie. Als u een vraag stelt, wacht even tot die microfoon bij u is. Iedereen kan hem dan verstaan, maar bovendien wordt deze bijeenkomst op video, meen ik, vastgelegd. En als u spreekt voordat de microfoon bij u is, ziet men u wel spreken, maar hoort u dat niet op de video. En dat is niet de bedoeling.
Waar staat de camera?
De eerste vraag. Eerste vinger.
Ja, toch?
Dat zou ik ook wel willen weten, trouwens. Verborgen camera. Heb jij me ontdekt, Frans? Ja, de eerste vraag.
Ja,
zou
jij?
Oh, Nick. Ik heb het idee dat deze microfoon. Nu wel.
Ja, kijk. Nou, ik had een vraag. Op zich, ik ben het eens, ik bedoel, misschien is alles te ver doorgeschoten, maar er moet ergens ook wel, ik moet misschien realistisch zijn, er is een bepaald aantal geld wat we kunnen besteden en daar is een limiet aan. Je kan niet alles uit blijven geven, dus waar zeg je dan, nou goed, hè, we stoppen met controleren en we zeggen, nou doe het maar. En waar ga je dan verder met, je zegt, nou, maar hier kan het niet verder, want het geld is op.
Maar wie stelt u?
Aan Frans dan.
Nou, in die gevallen dat die managers buitenspel zijn gezet, zijn de kosten aanmerkelijk lager geworden. Dus, ja, bijvoorbeeld, ja. Ook in de thuiszorg, bij instellingen die zonder managers werken. Ja, ik ben geen politicus, ik stel ook geen regels op. Dus ja, die vraag is eigenlijk niet zo aan mij besteed waar precies, maar ik had laatst een gesprekje met Jolande Sap en die zei ja, er zou eigenlijk een soort regel moeten komen dat dat soort organisaties zouden niet meer dan 20% overhead moeten hebben en ja, dan doe je hetzelfde, ja.
Ja, maar doe je eigenlijk weer hetzelfde.
Ja.
Dat vind ik zelf het moeilijke daaraan. Het grote dilemma daaraan, zeg ik in alle eerlijkheid. Want we hebben natuurlijk in de Kamer ook wel discussies of je niet een bovengrens aan, hoe groot mag een onderwijsinstelling zijn, et cetera. Maar in zekere zin doe je dan op een andere manier. Dat is hetzelfde als je zegt, er mag maar 20% besteed worden aan overhead. Ja, als de organisatie bij wijze van spreken zegt, ik wil mensen zowel overhead als uitvoerend werk laten doen. Let it be, zou ik denken. Wat de overheid moet regelen, is uiteindelijk dat er op een goede manier een verantwoording is wat met overheidsgeld gebeurt. Maar of wij dat helemaal moeten vastregelen in percentages, ja, dat geloof ik niet. Want laat de een het zus doen en de ander zo, als het resultaat maar goed is en er interne mechanismen zijn waardoor het beter werkt.
Maar de politiek wil ook altijd iemand kunnen aanspreken als er wat fout gaat. Dat is een logische reactie in de politiek. En worden ministers aangesproken op fouten in organisaties waar ze helemaal niets aan kunnen doen? Dat is toch ook dat veroorzaakt toch die controles of waarvan je zelf zei dat het het probleem veroorzaakt.
Ja, maar wat wij tot nu toe doen is als oplossing daarvoor kiezen dat we dan allemaal regels gaan vaststellen. En soms trouwens wij niet eens hoor, dus vergis je niet. Er heel veel regels komen helemaal niet uit de Tweede Kamer, maar worden al. Dus wat er op die school waar die man het over heeft, daar gaan wij echt niet over of hij zijn uren besteedt aan theater of niet. Dat is echt wat een schoolbestuur doet. Alleen een schoolbestuur denkt weer vaak, ik moet dat doen, want Den Haag zal dit of dat wel van me vragen. En er zitten ook ambtenaren bij ministeries die op hun manier weer denken, als ik dit nou eis, dan heb ik mijn minister goed ingedekt. Maar ik denk dus dat er een slimmere oplossing nodig is dan de oplossing, nou gaan we voor alles nog meer regels stellen en dan mag er nog maar 20% aan dit of 40% aan dat besteed worden. Ik geloof niet dat dat de oplossing is.
Zo'n oplossing. U wilde aan de orde stellen dat er geen verschil is tussen niet hetzelfde marktdenken en grootschaligheidstendens. U hebt nu daar een vraag over geformuleerd.
Ja, met een opmerking ook. Er zijn inderdaad heel veel onderwerpen die met elkaar samenhangen. Ik ben er toch voor om ze een beetje uit elkaar proberen te houden. Dat is mijn opmerking. Mijn vraag is nogal pikant. Je ziet aan de film dat er te veel managers zijn op veel plekken. Ik denk trouwens evenzeer dat er te veel foute of slechte managers zijn. Dat zie je heel duidelijk aan de film. Je kunt dus oplossen door een percentage set, althans dat, daar zitten dus hele zwakke kanten aan. Een andere ruwe benadering is gewoon zeggen minder geld naar overheid en vooral snijden in managementlagen. Dan zit je dus eigenlijk op wat PVV en VVD zeggen. Het is wel iets wat in zijn simpelheid natuurlijk werkt, want managers die willen belangrijk zijn, dus die trekken steeds meer stafmedewerkers aan enzovoort. Dat is een deel van de dynamiek die erin zit. Hè? Bent u daar dus eigenlijk voor? Dat is natuurlijk een van de manieren om het probleem kleiner te maken, is gewoon om te zeggen minder geld, want je snijdt maar in je managementlagen. Het is wel een hele simpele, hele ruwe, even ruw haast als het percentage, denk ik. Maar het leek nog een pikant vraag.
Aan wie stelt u deze vraag?
Mevrouw Hamer.
Nou, het lijkt me net zo verkeerd eigenlijk als al die percentages gaan stellen. Omdat dat lang niet altijd zal betekenen dat het management zichzelf dan weghaalt. Maar dan gaat het management de werkvloer weghalen. En dat is ook wat we in het verleden hebben gezien. Dus ik geloof niet dat we daar iemand mee helpen. Ik denk dus dat het veel meer zit in een cultuurverandering waarin we de professionaliteit van mensen. Dus als het gaat om bijvoorbeeld het onderwijs, de leraren veel meer positie geven dan die managers. Dat je daar naar moet kijken. Dus medezeggenschap, zowel in overheidsinstellingen, maar overigens ook breder, is een heel belangrijk thema. Hoe geef je mensen weer zeggenschap over hun werk? Dat lijkt me eigenlijk een betere oplossing dan zeg maar weer allemaal nieuwe regels gaan stellen of gaan bezuinigen op sectoren waarvan je eigenlijk weet dat er een financieel probleem is. Laten we met die ROC's, kijk die man, die, dat is natuurlijk waanzinnig dat gebouw. Maar dat wil niet zeggen dat er in het mbo op sommige plekken waar wel zeg maar gewoon... He, dus dit soort excessen niet gebeuren, toch ook financiële middelen tekort zijn en leerlingen te weinig onderwijs krijgen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn met dit soort algemeenheden.
Van der Brink wou er ook wat over zeggen.
Mijn buurvrouw pleit voor een cultuurverandering. Daar ben ik het altijd bij voorbaat mee eens. Maar als we dan zeggen dat moeten we met z'n allen doen, de hele samenleving, dan word ik een beetje kriebelig, want dat kan wel eens een eeuw of drie duren. Dus laten we de vraag serieus nemen. Hoe kun je in dit soort omstandigheden iets aan de cultuur van zo'n bedrijf doen? Van een speciaal, hè, dat ROC in Leiden.
Ik heb het gevoel dat je ook een antwoord
hebt. Ja, dat heb je goed gevoeld. Laat ik het kort samenvatten. Wij hebben in veel onderzoek gedaan in probleemwijken, waar natuurlijk heel veel problemen zijn en heel veel managers en zo. En dat lukt allemaal niet. En daar blijkt dat best persons, dus mensen die de moed hebben om van de regels en de procedures af te wijken, dat die geweldig goed werk doen en ook een voorbeeld zijn voor anderen. Ik mag benadrukken het belang van het voorbeeld. Want we kijken allemaal naar elkaar in Nederland en zolang alle schapen achter de dam blijven, gebeurt er natuurlijk niets. Maar als er een paar overheen komen, dan gebeurt er in culturele zin iets anders. Mensen vatten moed. Dus mensen, professionals, of soms ook bewoners, die de guts hebben om er toch iets aan te doen, dat is geweldig belangrijk. En ten tweede, een paar mensen aan de top, of in de elite, of op een ministerie, of desnoods een manager die het ziet zitten en die zegt van, hé, dat is toch de moeite waard en ik ga ervoor staan, dus ik dek dat, ik steun dat, hoewel het misschien niet volgens de regels is en volgens de bezuiniging, maar ik doe het toch. Ook dat helpt geweldig. Ik zeg niet dat dat dan nog simpel is, maar we moeten ook wel, en daarom was ik ook wel blij met wat dus Laura. Dus mensen die aanpakken ter plekke, daar begint de cultuurverandering. En niet bij de samenleving als geheel.
Even de microfoon. Nee, ik zal de vraag voor u. Hoe creëer je dat? Hè? Dus, hoe creëer je zo?
Degene die het aanpakken, creëren het. En je, als je zegt, hoe creëer je dat? Wie is dan je? Is dat de regering? Is dat het publiek? Nee, maar wij zijn niet de regering. En wij hebben die verantwoordelijkheid niet. En de ervaring leert dat mensen met macht er geen belang en geen zin in hebben om de bestaande orde te veranderen. Dat komt van buiten en van onder en van binnen. En zo moet het gebeuren. Anders kun je... Kijk, het gaat hier niet over revolutie. Het gaat over inderdaad een cultuurverandering, een andere manier van denken en van handelen. En dat kan alleen gebeuren uit de praktijk.
Maar er zit toch een consistentie in?
Ah, gelukkig.
Er zit geen consistentie in de redenering, wordt geconstateerd. Wacht even tot de microfoon bij u is, want dat wil ik horen. Ja. Waarom er geen consistentie in de redenering zit? Is het technisch mogelijk daar...
Ja.
We hebben namelijk geen draadloze microfoon, maar het is een behoorlijk grootschalige draad, volgens mij.
Nou, het punt is, u zegt op een gegeven moment moet er dan een manager zijn die zegt, ik doe het niet volgens de regels, want daardoor breek ik iets en daarmee doe ik het beter. Waarbij je dan uiteindelijk zou kunnen zeggen, wil je dat dus overal doorvoeren, moet je daarvan weer een regel maken. Waarbij je weer op een nieuwe regel uitkomt. Ik bedoel, ergens...
Nee, ik denk dat
nou,
hier...
Nee, hoezo tekort door de bocht? Dat is toch hetzelfde als iedereen moet de regels doorbreken?
Zeg maar, volgens mij is er sprake van een misverstand.
Nou, nee, helemaal geen misverstand. Hier staan twee vormen van intelligentie tegen elkaar. Meneer redeneert goed, daar heeft hij gelijk in, maar de werkelijkheid is helaas niet redelijk. Dat wil zeggen, je hebt managers in soorten en maten, in hele gradaties, hele fouten, maar ook goede, een paar. En je moet het met die goede doen. En dat is een empirische kwestie, dat moet je ter plekke vinden. Er zijn soms mensen, mannen en vrouwen, die veel macht hebben en die toch voelen dat dit een probleem is. En daarom was ik zo geïnteresseerd in wie wordt door deze film geboeid en overtuigd. Het zou geweldig zijn als deze film eens vertoond wordt aan een groep van managers die eerst dachten, schaalvergroting is allemaal prima, en die dan aan het twijfelen worden gebracht door zo'n film en door discussie misschien bereid zijn om wat meer risico te nemen.
Kijk, als het gaat om een fietspad en je hebt daar 5 jaar de tijd voor om dat te veranderen, dat vind ik heel knap dat je dat vol kan houden. Ik zou het, ik had al lang gezegd, nou ja, even niet netjes, maar ga maar even weg met je fietspad. Ik verzin het op een andere manier om deze samenleving een beetje beter te maken. Ik geef les op het HBO in Holland. Nou, eigenlijk een voorbeeld hè, wat er niet goed gaat als schaalvergroting zo wordt doorgevoerd. Als ik 5 jaar bezig ben om te vechten wat ik nu doe, zijn er alweer, hè, dat is een hele opleiding, een hele generatie die al een opleiding heeft gevolgd. Ik heb geen 5 jaar om daarop te wachten. Ik ga in de bres tegen het management, maar ik merk dat het heel erg lastig is om anderen te mobiliseren die wel klagen, maar om die mee te krijgen in een soort gestructureerd weerwoord tegen onzinnige managementregels.
Ja. Lange Bromet wil er graag iets over zeggen.
Ja, in de film zeg ik dat ik geloof dat het van onderaf komt. En dat is ook wat de professor nu zegt. waar ik aan moet denken is, mijn 2 oudste kinderen die moesten naar de middelbare school. En in Amsterdam is het zo dat je dan moet loten voor de scholen die populair zijn. En de populairste scholen, dat zijn de kleine scholen. Want een heleboel ouders die willen hun kinderen helemaal niet meer op die grote leerfabrieken hebben. Er is plek genoeg voor alle kinderen. Maar alle ouders willen hun kinderen op die kleine scholen hebben. En je ziet daardoor ook dat er steeds meer kleine scholen komen in Amsterdam om die vraag te faciliteren. Ja, daar zullen kinderen buiten boord vallen die toch op die leerfabriek terechtkomen. Maar ik geloof er wel in dat als er dus een heleboel mensen zijn die dat willen, dat er ook aanbod gecreëerd wordt.
Ik kan je zo een voorbeeld tegengeven. Ik woon zelf in Maassluis. Er staan op een plein zeer traditioneel 3 scholen. Een katholieke, een openbare en een christelijke. Dat kennen we op heel veel plekken in Nederland helaas. Die katholieke school heeft de kans gekregen om groter te worden. Er zijn 3 lage gebouwen. De katholieke heeft er 2. Er is een hele grote periode geweest dat alle mensen naar die katholieke school wilden, want die school was in ontwikkeling, daar werd gebouwd, bla bla bla. En daar hebben die andere 2 scholen heel erg veel last van gehad. Dus er zit ook bij de, en dat bedoelde ik net met, het is niet alleen de politiek of alleen de manager of alleen de werkers die er wat aan kunnen doen. Het feit dat die school verder nog een derde verdieping is gaan bouwen, is omdat die school zo in trek was. Daar heeft verder geen overheid mee te maken. Dus je moet ontzettend oppassen, denk ik, met de samenleving en de cultuur die er is in de samenleving, om die buitenspel te zetten. Al die controle die gekomen is, die is ook omdat er periodes zijn geweest van collectieve verontwaardiging over wat er in sectoren misging. En het is dus heel goed, denk ik, dat jij bijvoorbeeld in je instelling probeert om dingen te veranderen, maar jij kan dat niet alleen. Dus eigenlijk moet ik proberen. Ja, nou ja, dus wat ik dan moet doen vervolgens vanuit de Kamer is zorgen dat jij zeggenschap krijgt, waardoor je steun kunt verwerven, et cetera. En die managers, die zullen ook op een gegeven moment mee moeten gaan bewegen. Dus ik geloof er echt heilig in, na zoveel jaren in de politiek, dat echt niet één laag in staat is om het alleen te veranderen. En het is dus goed als het van onderaf komt, maar als het van boven niet gesteund wordt, dan loopt het vast.
Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word altijd een beetje bezorgd, om zacht te zeggen, als een politicus spreekt over de wenselijkheid van een cultuurverandering. Want ik begrijp ook heel goed uit het verhaal van Van der Brink dat het een foute vraag is: wat kan de politiek er hier aan doen om die cultuurverandering te bewerkstelligen?
Ik weet niet waarom het verkeerd is dat een politicus dat vindt. Ik ben ook moeder, ik ben ook burger, dus ik zie dingen van allerlei verschillende kanten.
Ik vind het iets anders dan er maatregelen voor willen treffen.
Nee, maar ik vind wel dat als je met z'n allen op een gegeven moment, dat is hier, volgens mij is er niemand in de zaal die zegt dit moet zo verder gaan. Okay. Behalve die directeur van het ROC heb ik net begrepen, dat hij het nog steeds geweldig vindt wat hij heeft gedaan. Maar als je dat nou met elkaar vaststelt, dan moet je toch ook met elkaar zoeken naar een oplossing.
Zeker. Jij had, ik zag hier de eerste.
Ik hoor een aantal dingen wat me eigenlijk doet denken, ligt er niet juist een kans in die marktwerking dan? Als we het met z'n allen over eens zijn dat dit niet is wat we willen, en we zijn allemaal consumenten van bepaalde diensten. Ik vermoed dat ik me hier niet populair mee maak, maar je had het ook over, als er vraag is, dan komt er aanbod. Als mensen kleine scholen willen, dan komen die er. Dat is in mijn ogen de essentie van een marktwerking.
Nou.
Dat is de theorie van de marktwerking. Ja. Zo wordt die altijd verkocht. Ja. En sommigen geloven daarin en anderen niet. Nou, los van of je erover gelooft of niet, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe heeft dat nou gewerkt de afgelopen 20 jaar? Doen er marktwerking, marktmechanismen, werden geïntroduceerd in een aantal publieke sectoren? Is er gebeurd wat u zegt? Is het zo dat bijvoorbeeld de zorg premium laag is gegaan door de concurrentie van verzekeraars? Is het zo dat de kwaliteit van de scholen omhoog is gegaan? Is het zo dat de NS beter dienst verleent? Is het enzovoorts, enzovoorts. En het empirische antwoord is, jammer voor de econoom, het is niet waar. Dus uw redenering kan kloppen, maar het klopt niet met de feiten.
De titel van de film, Alles van Waarde. Er zijn bepaalde dingen in de samenleving die zich niet lenen voor marktwerking. Dat is iets van ons gezamenlijk. Dat is onze cultuur, onze maatschappij, ons samen. En één ding daar, dat is het onderwijs, de gezondheidszorg, water, energie. Dat zijn dingen van ons samen. Die lenen zich niet voor marktwerking. Die hebben ze in de uitverkoop gedaan.
Er werd een interessante zin gezegd door die directeur, hè, van die school. Die zei, dit gebouw moet er zijn, want die leerlingen moeten trots kunnen zijn op hun school. Dus de vraag is of deze man, waar deze man door wordt gedreven, of die wordt gedreven door marktwerk. En hij denkt dat hij ambitieus is voor die leerlingen. Ik snap dat wel, want heel lang heeft het mbo in echt hele akelige schoolbouwtjes gezeten.
Dus ze verdienen dit gebouw, zei hij.
Ze verdienen, ja, dus er zit iets... Nee, nou ja, ik ken genoeg mensen, dus ik ken die sector toevallig heel goed. En ik weet in wat voor schamele gebouwtjes die leerlingen hebben gezeten. Dus ik denk ook dat er managers en leerkrachten zijn die oprecht denken, deze kinderen hebben recht op een beter gebouw dan dit. Alleen dit gaat natuurlijk 10 keer zo ver. Die kinderen herkennen zich helemaal niet meer. Maar daarom denk ik, je moet dus heel goed zoeken naar waar wordt dit nou door gedreven. En wordt dit nou alleen door marktwerking gedreven? Is dit een soort gekte die op een gegeven moment doordringt? En hoe kun je dat dan stoppen?
De Amerikaanse filosoof Michael Sandel heeft in Amerika rondgekeken wat de marktwerking daar, de commercialisering daar betekent voor de zorg, het onderwijs, naar de treinen waar we het hier over hebben. En hij concludeert dat daar in toenemende mate de zorg en onderwijs voor de rijken is en de zorg en onderwijs voor de armen, met als gevolg dat er segregatie ontstaat. Mensen ontmoeten elkaar niet meer in het ziekenhuis op de school, want er bestaan verschillende scholen en verschillende ziekenhuizen. Is dat iets wat ook in Nederland kan gebeuren? Kan het zo erg uit de hand lopen? Eerst Van den Brink.
Nou, voor een deel is dat al gaande hoor. Kijk maar eens naar de zwarte en de witte scholen waar daar bijvoorbeeld van zwarte en witte wijken daar zo. Het is zelfs de vraag of dat zonder marktwerk niet ook zou gebeuren. Ja. Want bijvoorbeeld als je gaat kijken waar mensen gaan wonen, waar ze allemaal op letten. Die segregatie, dat is een vrij algemeen iets. Maar mijn buurvrouw raakt wel een heel belangrijk punt aan dat er behalve marktwerk nog iets heel anders is. En dat zien we in de film ook. Ik heb gisteren bij de Vrije Universiteit Academisch Jaar mogen openen. Daar ben ik behoorlijk fel van leer getrokken tegen, laat ik het hier maar even in mijn eigen woorden zeggen, autistische bestuurders. Ja. Dus bestuurders die een plan hebben en die natuurlijk slagkracht en lef en ambitie. En dan komen er bezwaren, maar ja, die mensen begrijpen het allemaal niet. En die desnoods leggen ze nog een keer uit, maar zij hebben erover nagedacht. En zij hebben er verstand van. En gelooft u ons nou maar, op het einde ook nog gebeurt in bij jullie in die scholen. En die bestuurders zijn dus niet in staat om signalen van buiten tot zich te laten doordringen. Die kunnen niet luisteren. Wat mij trouwens sowieso opviel in de film, dat er weinig mensen waren die konden luisteren.
Hebben ook de macht om niet te hoeven luisteren.
Nee, maar als je de baas bent over een instelling en je luistert niet en je hebt wel het budget en je hebt wel de machtsmiddelen en je hebt collega's die jou adviseren, dan dreigt daar de tunnel van jouw gelijk. En wie corrigeert dat? Nou, niemand is zo wijs dat je jezelf kunt corrigeren. Dus dat is niet goed georganiseerd. Die mensen zijn in een te autistische positie gebracht. En het zijn natuurlijk ook bepaalde ego's die daar graag terechtkomen. Dat zien we ook. Maar het is niet alleen marktwerking. Het is ook het autisme van een bepaald soort bestuurder. En daar hebben we er erg veel van in Nederland. Maar,
vraag uit de zaal. Een hele hoop. Eerst deze. U was eerst, ja. Sorry, even...
Ja, meneer Van
den Brink.
meneer Van den Brink vroeg aan het begin, of professor Van den Brink vroeg aan het begin of er ook mensen. Nou, meneer professor Van den Brink. U vroeg aan het begin of er ook hier mensen naar de film toe waren gegaan van de familie Bromet en van gedachten waren veranderd. Ik was gegaan voor meneer Bromet, want ik wist niet dat mevrouw de dochter ook zou optreden. En ik was eigenlijk aangenaam verrast dat Bromet dezelfde was gebleven en dat hij zo'n leuke dochter had. En ik grote complimenten voor de film. En ik heb een vraag die wat afwijkt van de andere vragen, wat minder politiek. Maar ik wil eigenlijk vragen, want ik zie u eigenlijk als kunstenaar. Ik vind u eigenlijk helemaal niet zo negatief of positief. Het is gewoon als kunstenaar heeft u een film gemaakt als een motorige mug. Wat uw ideale schaal is, want u bent ontevreden met die grote schaal of de managers, maar wat is uw ideale schaal? Wat is de schaal Bromet?
Moet die zo klein worden als uw autootje? Of?
Nou, dat zou al natuurlijk een fantastische revolutie zijn als we in zulke kleine autootjes gingen rijden. Allemaal, want er kunnen veel meer autootjes op de weg dan. Ze verbruiken allemaal veel minder. Het is natuurlijk krankzinnig dat je een voertuig van 1200 kilo verplaatst om 60 kilo of 70 kilo lichaamsgewicht te verplaatsen. Dat is, als je het over efficiëntie hebt, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Dus ja, dat autootje is bijvoorbeeld een goed voorbeeld.
Maar u bent niet Pol Pot. U wilt niet dat het weer allemaal, hè, dat we allemaal weer allemaal gelijk wordt gemaakt. En dat we allemaal elkaar achter gordijntjes gaan bekijken. Wat wilt u? Want dit wilt u niet, maar wat wilt u wel? Wat kan, niet iedereen kan in Broek in Waterland wonen. Dat kan ook niet. Ja, of in Monnikendam.
De functie van Bromet heeft hij ook zelf aangegeven. Is eerder het signaleren van wat er aan de hand is.
Ja, kijk.
Wij moeten iets doen.
Ja, ik heb geen ik kan niet beschrijven wat mijn utopie is. Ik doe het met wat zich aandient. En ja, in mijn ogen is er veel mis door schaalvergroting. En zou ik heel veel organisaties kleiner willen hebben. Maar ik heb nu ook het probleem van een telefoonmaatschappij kan eigenlijk niet klein zijn. Want je wil met iedereen kunnen bellen. Hoe organiseer je dat het toch prettig is? Daar ben ik ook niet uit. Hoe je dat dan zou moeten doen. Dus ik denk wel dat je het met een bepaalde mate van grootschaligheid moet doen. Maar dan zou je toch beter moeten opletten hoe je dat een beetje menselijk houdt. De menselijke maat in de gaten houdt.
Volgende vraag.
Ik ben nu voor de derde keer bij een bijeenkomst van het Montesquieu Instituut. En ik moet zeggen, de vorige twee keren hebben me beide keren interessante gezichtspunten opgeleverd. En mijn vraag gaat me naar Laura Bromet, en mevrouw Hamer. Het eerste bijeenkomst was in een debat in de Centrale Bibliotheek. En daarin was onder andere aanwezig meneer Van der Staaij. En die zei in een achterafzinnetje van kijk, wat altijd wel blijkt is dat als ze dan echt met elkaar in gesprek raken, dat de vragen waar we mee bezig zijn en de problemen waar we ons mee geconfronteerd zien veel dieper liggen en dat we het eigen antwoord eigenlijk nooit vinden. Nou, dat vond ik een heel interessant zin. Daar werd voor de rest niet op ingegaan. Vorige week bij de opening van van deze conferentie hield meneer Schnabel een verhaal. Een vrij lang verhaal moet ik zeggen. Maar wat me in ieder geval is bijgebleven was dat hij zei, nou, wat wij zien is dat soms als wij mensen in kleine groepen bij elkaar zetten, een man of 6, 7, buiten de camera's en de bühne om, dan gaan ze elkaar bevragen en corrigeren of dieper op elkaars verhaal in.
Maar maakt u ook uw eigen verhaal niet
af? Ja, ik maak mijn eigen verhaal zeker af. Kijk, wat wij dus, mijns inziens, moeten cultiveren. Nou, dat is mijn vraag. Hoe kunnen wij cultiveren dat zulke groepen ontstaan waarin dus niet het debat en de stelling en het moeten winnen de boventoon voert, maar het luisteren, wat net prominent werd genoemd, en met elkaar erkennen van, hé, niemand weet het antwoord. Het is niet zwart-wit of alle. En wat wel?
Ik ben even de relatie met het onderwerp van de avond kwijt.
Nou, Oh, nee? Die bent u kwijt. Nou, het onderwerp van de avond is... ik weet niet wat het onderwerp van de avond is, maar...
Ik bedoel niet, maar gewoon even ter toelichting.
Nou, schaalvergroting is een trend, die heeft zich daarvoor gedaan en daar komen allemaal problemen uit voort. Er zijn managers, die hebben allemaal hun eigen ideeën over waarom dingen zouden moeten gebeuren. Sommigen worden door u bijvoorbeeld als autist gekenmerkt en hebben het zicht buiten hun tunnel verloren. Mijn vraag is, of mijn stelling is, we moeten cultiveren dat er zulke kleine groepen ontstaan waarin mensen elkaar durven bevragen en durven zeggen dat ze niet weten en met elkaar kijken hoe wel. Bent u het daarmee eens? Zo ja, hoe kunnen we dat bereiken? Ik heb er ook een idee over, maar dat is het vervolg.
Idealisme begint met vragen aan elkaar durven stellen luisteren, en te twijfelen, luisteren.
Niet antwoorden, maar hebben over
het kleine groep.
Wat aangeroerd wordt is eigenlijk dat je het soms ook gewoon niet weet. Dat een vraagstuk zo ingewikkeld is dat je er geen antwoord op hebt. En dat je er misschien veel langer over na moet denken dan dat je in een televisiedebat voor een verkiezingscampagne kan doen. Want ik denk dat dat een beetje de tegenstelling die er is. Er zijn hele grote problemen in de samenleving. En de oplossingen die gepresenteerd worden, die lijken allemaal simpel. En die strijden ook allemaal met elkaar. Ik ben het daar wel mee eens. Ik zou het ook niet weten, heel vaak. Heel vaak dan denk ik ook, ik hoop niet dat mij om een mening gevraagd wordt, want ik weet het gewoon niet. Maar als je in de Tweede Kamer zit, dan moet je gewoon altijd je mening paraat hebben. En dat lijkt me heel moeilijk.
Ja. Mariette Hamer? De vraag wordt ook aan u gesteld.
Nou ja, ik probeer een beetje te doorgronden wat je vraag precies is, maar misschien moeten we daarmee...
Mijn vraag was, moeten we niet cultiveren? Het lijkt om te cultiveren dat er kleine groepen
maar
ontstaan.
Waar dan? Hè? Dus
overal.
Overal, nou ja, dat lijkt me heel goed. Volgens mij zijn we vanavond zijn we ook een kleine groep. Ik voel me in ieder geval vrij genoeg om alles gewoon te zeggen en ook af en toe geen mening te hebben. En als ik het er niet mee eens ben... ook repliek te geven. Dus dat is heel goed. Ik denk bijvoorbeeld, als je het even de vraag vertaalt naar wat moet de politiek gebeuren. Bij dit soort vraagstukken, de Kamer heeft bijvoorbeeld het instrument van het onderzoek. Parlementair onderzoek is niet meteen politiek. Ga je eerst rondkijken, wat is er allemaal aan de hand. Met heel veel mensen praten, kun je ook initiatieven nemen om tot die kleine groepen te komen. Dat instrument wordt naar mijn gevoel door de Tweede Kamer veel te weinig gebruikt. En wij schieten veel te snel in de oplossingen. Dus ik denk op een aantal incidenten hadden wij veel beter dat instrument parlementair onderzoek kunnen gebruiken. In plaats van gelijk 20 regels te stellen.
Meneer op de laatste rij heeft een aanvullende vraag, zoals dat heet. Klopt dat?
Ik wou hier iets aan toevoegen, want het spreekt me wel erg aan wat er wordt gezegd.
Maar stelt u er ook een vraag bij?
Ja, ik wou er een vraag over stellen. Want volgens mij is onderdeel van dat probleem. Er zijn te weinig denktanks in Nederland. Er zijn haast geen denktanks. Hè. Er wordt ontzettend weinig op de manier nagedacht die hier wordt geschetst door die meneer. Maar is ook niet een deel van het probleem dat er ook met name door de politiek, en je moet misschien wel, zeker op dit moment, zo zwart-wit wordt gedacht. Ik merk het hier vanavond, want... het woord marktwerking, daar wordt ontzettend simplistisch over geredeneerd. Er zijn goede voorbeelden, er zijn heel veel slechte voorbeelden. Ik hou me hard vast over marktwerking in de mond van ambtenaren die gewoon helemaal het bedrijfsleven niet kennen waar de echte markt heerst. Ze hebben geen idee waar ze eigenlijk over praten, maar goed. Maar je ziet ook goede voorbeelden, meneer Van den Brink, openbaar vervoer door de manier van uitbesteden, dat ziekenhuis in Slotervaart. Hè. Er zijn ook goede voorbeelden. Dus daar moeten we niet zwart-wit over denken. En we moeten ook niet over schaalvergroting, dat zei het straks eigenlijk zelf ook, niet zwart-wit denken. Maar is een probleem niet juist het zwart-wit denken? Ik heb wel eens bij Kamerleden gezeten, een aantal. Op een gegeven moment zei men, dus u bent tegen marktwerking in een bepaald dossier. Want dat was helemaal fout. En ik werd echt heel boos, want ik dacht, ja, wat weten jullie van marktwerking? Ik zat met allemaal mensen in het bedrijfsleven. Maar... het probleem is dus minstens evenzeer het zwart-wit denken en dat de partijen zo stelling nemen tegen elkaar in plaats van dus naar elkaar te luisteren. Kijken, wat is daar goed in?
Hè? Van der Brink zit te popelen om u te antwoorden.
Nou ja, ik ben het met meneer eens en de politiek leeft van tegenstellingen. Je bent voor of tegen, het is links of rechts. Nou ja, natuurlijk in de praktijk is dat, maar zo het politieke spel is nou eenmaal strijd en tegenstellingen. En dat doet de zaak geen goed. Daarom zou ik er ook sterk tegen zijn, de politiek heeft in zoverre een bijgedragen aan het probleem door het naar zich toe te trekken. Het was lange tijd in Nederland op een lager niveau georganiseerd, in het middenveld. En daar waren organisaties die ongeveer wisten wat over ging. En dat is verstaatelijk. Dat is vanaf de jaren 60 naar de overheid getrokken. Ik pleit ervoor dat we dat weer terugbrengen. Dus dat mensen, of het nou individuele burgers zijn, of bedrijven, of scholen, op een kleiner schaalniveau, daar waar mensen weten waar het over gaat en waar ze inderdaad de pro's en contra's kennen van regels, dat ze dat zelf organiseren. We noemen dat civil society. Ik zou willen dat we in Nederland meer civil society hadden. En dat daar wordt besloten, hoe gaan wij het doen? En niet op het politieke niveau. Waarom? Omdat veel problemen inderdaad zo complex zijn, en bovendien we zoveel weten ook, dat je op dat hoge niveau, je kunt er wel iets van vinden, maar wat doet het ertoe? De professionals ter plekke weten beter waar het over gaat, en de burgers vaak ook. Dus het moet lager en het moet kleiner. En als je nou vraagt, wat is de ideale schaal? Nou, daar helpt de natuur ons een handje. Want wij zijn van de natuur, vanuit de evolutie zijn wij niet groot geworden met een miljoenenstad. Hè? Wij zijn vanuit de natuur geprogrammeerd op een soort sociale gemeenschap van, wat is het, 150 mensen of zo, ik weet niet, of 200 mensen. Dat kun je overzien. Dat is een soort van schaal waar je mensen kent, waar je relatie mee hebt, die je ook wilt onderhouden. En ergens in die schaal is het nog wel te doen. Veel kleiner moet het ook niet worden, we zijn niet voor een kaboutermaatschappij. Maar het moet wel bij de menselijke natuur passen. En die menselijke maat is voor een deel ook een natuurlijke maat. Het gaat erom met wie heb je relatie. Met wie onderhoud je je relatie. En dat is ongeveer het niveau waarop we deze dingen moeten bespreken. En dan wordt het vanzelf minder zwart-wit.
Mag je het halen?
Ja, ik ga het wel een beetje compliceren. Maar dat komt gewoon door de dag die ik heb. Ik ben vanmiddag bij de Kamer van Koophandel geweest in Rotterdam. Die had een debat georganiseerd. Ik geloof met 6, 7 politieke partijen zaten we daar. En met heel veel ondernemers in de zaal. En het ging over wie wat moet doen om de economie de lokale economie te stimuleren. En er ontstond een hele vreemde tegenstelling. Dat de ondernemers in de zaal vonden allemaal dat Den Haag moest ingrijpen op het lokale vlak. Terwijl de politici zeiden, ja ho, 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 maar daar gaat echt de gemeente over. Degene die het beste scoorde aan het eind was D66. Die vond dat alle gemeenten nu samengevoegd moeten worden. Ik zeg het nu een beetje zwart-wit.
Tot één land.
Tot één land. Nou, of vijf landsdelen of zoiets. Dus het is ook maar in welk gezelschap ben je. En wat in welke fase zit een probleem. Hè? Dus wat we nu bij een heleboel overheidsdiensten zien, die we als het ware de marktwerking is geweest en doorgeschoten inmiddels, daar maken we de beweging terug. Maar er zijn ook nog terreinen, zoals dus die lokale economie. Want ik begrijp die ondernemer wel, die wil gewoon ondernemen en die wethouder zit in de weg. En er was misschien wel in die gemeente ook een mevrouw die een fietspad wilde hebben, wat die ondernemer niet wilde. Dus dan zit je op een ander niveau. En daarom ben ik het erg eens met wat die meneer zei. Daar zullen we dus langer over moeten doordenken. Maar u geeft natuurlijk een heel belangrijk probleem aan. Namelijk met dit antwoord, zoals ik dat nu geef, oprecht, op de observatie van deze dag vandaag. Kom ik in de Tweede Kamer natuurlijk niet weg, los van het feit dat de spreektijd al lang over was. Was er al lang een PVV-collega of een SP-collega over opgestaan, die had gezegd, ja, wat vindt mevrouw Hamer nou eigenlijk? En dat is wel een van de grote problemen waar we op dit moment met een heel aantal grote onderwerpen in zitten. En ook daarvan zeg ik, en ik word geloof ik niet populair dan bij de presentator, maar ook daarvan zeg ik, dat kunnen we alleen zeg maar als samenleving totaal, dus daar natuurlijk de politiek moet zijn nek durven uitsteken. Leiders in de politiek moeten op een gegeven moment durven zeggen, hoor eens, ik kom met een genuanceerd verhaal, dan kost het me maar stemmen, maar het is het verhaal waar ik in geloof. Maar de andere kant is wel dat als de samenleving niet meegaat in die beweging, dat we natuurlijk allemaal straks gedwongen worden om zwart-wit te doen.
Ik ben het helemaal met u eens. Er is nog ruimte voor 1, 2 brandende kwesties. Meneer achter. Ik geloof niet meer vingers heb
gezien. Eigenlijk een vraag voor de filmmaker, namelijk eventjes kwijt. Schaalvergroting een beetje nuanceren, bij wijze van spreken, onderzoekers, wetenschappers. Kan het dan niet heel sterk zijn dat zij bij wijze van spreken over landsgrenzen gaan denken en door een vergroot budget meer onderzoek voor elkaar krijgen? Ik heb eigenlijk een dubbele vraag als het mag. Maar dit was mijn eerste vraag. Dus de goede kanten van schaalvergroting zijn hier en ziet hij dat ook?
Kijk, ik ben uiteindelijk een simpele filmmaker. Ik heb geen politieke oplossingen. Ik denk dat soms organisaties die groter zijn, hè, Europa bijvoorbeeld, dat die dingen voor elkaar kunnen krijgen die heel belangrijk zijn en die op een andere manier niet voor elkaar te krijgen zijn. Dus ik ben niet een totale tegenstander van grootschalige aanpak. Maar de vanzelfsprekendheid die er eigenlijk heel lang geweest is, dat groot beter is dan klein, die moet eens een keer goed doorbroken worden. En dat is eigenlijk wat ik ook in de film bedoel te laten zien.
Mag ik een vervolgvraag stellen? Want ook in de lijn van nu, Europa is dus denk ik wel het voorbeeld van schaalvergroting, wat misschien heel negatief, als je mij om persoonlijke mening vraagt, kan uitpakken. Waar ik bang voor ben is, door de schaalvergroting gaat alles geharmoniseerd worden. Het wordt in een modelletje gepropt. En op een gegeven moment ga je de nuances niet meer zien en alles wordt vlak getrokken en gelijk getrokken. Met andere woorden, maakt schaalvergroting de cultuur kapot. En dan ben ik eigenlijk benieuwd naar meerdere meningen. Of is het een bedreiging voor de cultuur?
Frans, wil jou reageren?
Op sommige gebieden wel en op andere gebieden niet. Bijvoorbeeld qua milieuproblemen, kan je niet oplossen op lokaal niveau of op landelijk niveau. Die moet je op veel groter niveau proberen op te lossen. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van onzinnige regels die door Europa zijn geïnitieerd. Dus ja.
Nou ja, ik geloof dat het heel veel te maken heeft met of een, zeg maar, of een dienstverlening, een organisatie, zeg maar in de interactie, hè, of het daar uiteindelijk tot stand komt dat je gekend wordt. Dus kennen en gekend worden, daar heeft het volgens mij heel veel mee te maken. Het voorbeeld van dat doorverbonden worden, waarom die mevrouw gek werd van die telefoon, is natuurlijk omdat er niemand aan de andere kant in staat is om een antwoord te geven. Maar ik heb zelf ook wel eens dat je begin je met te in te typen en dan denk je, oh, dan krijg ik straks iemand aan de telefoon die het weer niet weet. En soms heb je de verrassing dat je een verschrikkelijke, aardige, dienstverlenende iemand aan de telefoon krijgt die je nog veel verder helpt dan je ooit gedacht hebt. Dus je kunt niet zeggen dat alle doorkliktelefoons en alle grote organisaties dat het slecht is. Dat geldt volgens mij in die schaalvergroting in het onderwijs ook. Er zijn ook voorbeelden van waar men kleine units in stand houdt en men wel degelijk bespaart. Op de managementlaag, omdat men heel veel zelfsturing geeft. Dat gebeurt nu in de zorg, ook op een aantal plekken. Alleen de omvang, er zit wel een soort grens aan wanneer dat kennen en gekend worden nog georganiseerd kan worden. Nou ja, dus daar heeft dus, het heeft te maken volgens mij met of je in staat bent om de mensen die uiteindelijk het werk moeten doen voldoende ruimte hebben om met hun cliënten, noem ik het maar even, in een persoonlijk contact te komen. Maar het heeft ook te maken met of de schaal op een gegeven moment niet te groot wordt, waardoor dat niet meer lukt. Dat gaat in dat grote gebouw, dat voorspelletje, gaat dat op een gegeven moment gewoon niet meer lukken. En als je te veel kleine units hebt, kun je het ook niet meer bijhouden. Dus er zitten wel grenzen aan die schaal. En het zou dus interessant zijn als we, maar het voorbeeld volgde, in staat zijn om met elkaar een beetje te verkennen waar dat dan ligt. Wat dan die omvang is.
Ik vind dit altijd het moeilijkste moment. Ik ben ook helemaal niet goed in discussies beëindigen, maar ik schrijf de schuld op iemand anders. Ik krijg van het Monskeuze geen ruimte meer om vragen toe te laten. Het grappige van degene die de macht van de microfoon heeft, is dat hij zelf nog wel een laatste vraag is. En die wil ik toch nog even stellen aan Laura Bromet en Frans Bromet. Het debat dat de film heeft opgeleverd bij eerdere bijeenkomsten, bij deze bijeenkomsten, brengt dat de oplossing dichterbij? Heeft de film dus zin gehad? Gebeurt er iets? Wordt er iets in werking gezet als je naar de debatten over de film kijkt? Laura?
Ja, kan ik wel een leuke anekdote vertellen, want de film was op het ITVA geweest en naar aanleiding daarvan was er een bijlage verschenen in de Volkskrant over managementcultuur. En naar aanleiding daarvan had Roemer Kamervragen gesteld. En toen zat ik in de fractievergadering bij GroenLinks en toen werd er gezegd, ja, er zijn vragen gesteld door Roemer. Waar gaan die dan over, zei iemand in de fractie. Ja, over die film van Laura. En toen zag je die kamerleden allemaal zo kijken van, waar gaat dat dan over? En toen ik thuis kwam, heel trots aan mijn vader vertellen van, pap, er zijn kamervragen gesteld. En toen de strijd bij de PvdA om het lijsttrekkerschap plaatsvond, toen was er ook een van de kandidaten, Martijn van Dam. Ja. Die ook steeds begon over de schaalvergroting en verkleining. En elke keer als wij dan in een zaaltje waren, zei mijn vader, ja, het wordt al opgepakt hoor, want Martijn van Dam, die heeft het er al over. Hij moet naar de film. En het laatste is dat ik natuurlijk ook mijn invloed binnen de GroenLinks-fractie uitgeoefend heb. En er binnenkort, binnen een paar dagen, een filmpje komt. Misschien mag ik dat wel helemaal niet zeggen.
Natuurlijk mag ik het zeggen.
Een filmpje komt waarin mijn vader een tweegesprek heeft met Jolande Sap over de oplossingen. En dat kunnen jullie allemaal bekijken op internet. Dus het dringt wel langzamerhand iets door. Ik denk dat het via de site van GroenLinks verspreid gaat worden.
Martijn van Dam haalde luttele procent in die lijsttrekkersverkiezing. Dat is weer niet zo hoopgevend.
Nee, maar ja, kijk, je hoort toch wel hier en daar vanuit een aantal verschillende politieke partijen, hoor je wel geluiden dat het toch als problematiek wordt opgepikt en dat er over nagedacht wordt. En dat is niet een verdienste van de film, maar het is gewoon, het onderwerp leeft heel erg in Nederland en er wordt aan gewerkt en de film is daar een onderdeeltje van en dat vind ik prima.
Nou, de batterij van mijn stopwoord houdt er ook nog, zie ik niet. Er is nog de mogelijkheid om even na te praten, niet hiernaast, maar beneden is de bar nog open, daar kunt u wat drinken en nog even verder praten. Ik wil onze gasten hartelijk bedanken, in de eerste plaats natuurlijk vader en dochter Bromet. Mariette Hamer en Gabriel van den Brink. En ik dank u ook. APPLAUS